Zo graag terug, Marie, vanavond de draad opnemen waar we zowat geëindigd zijn de vorige maal. We gaan opnieuw verder met het Marcus-evangelie te overdenken vanuit de insteek van de profeet Jesaja, vanuit de nieuwe Exodus. En ik dacht dat we zowat geëindigd waren met de scharnierversen 14 en 15, die eigenlijk de overgang maken tussen de proloog en het eerste grote blok, de eerste acht hoofdstukken, die ons de machtige daden en de machtige woorden van de Heer Jezus laten zien. Misschien kunnen we eerst nog even die overgangsversen lezen en nog even met elkaar opnieuw voor de geest halen wat we toen overdacht hebben. Marcus 14 opent met de woorden: maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God en zei: de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft in het evangelie. Dus het wordt hier meteen duidelijk dat Johannes, die de profeet Elia is naar het boek Maleachi, die het volk moest voorbereiden op de grote, ontzagwekkende dag van de Heer, dat hij hier nu van het toneel verdwijnt. Hij wordt overgeleverd, er wordt niet meer over gezegd. Later zal er nog op teruggekomen worden. Maar hij verdwijnt hier nu van het toneel, zo vroeg, en meteen wordt nu alle aandacht natuurlijk op de Heer Jezus gericht. Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus. En zo moet je die woorden toch wel lezen. En dan zien we dat de Heer Jezus meteen, nadat hij gedoopt is door Johannes, in de woestijn is ingegaan, uit de woestijn teruggekomen, onmiddellijk nadat Johannes is overgeleverd, uitgaat, vertrekt van bij de Jordaan in Galilea om nu het evangelie van Gods Koninkrijk aan te kondigen, dat dit nu aangebroken is. Kort samengevat, en dat is mijn persoonlijke lievelingsomschrijving voor het Koninkrijk van God, gaat het om Gods heerschappij tot behoudenis. Heb ik u de vorige maal al duidelijk gemaakt, maar met deze aankondiging breekt nu ook ineens aan wat de profeten hadden aangekondigd dat zou gebeuren, het hoogtepunt in Israëls geschiedenis. Kort samengevat, Gods heerschappij tot behoudenis zal voor Israël verlossing en herstel betekenen, en daar hebben we al vaak genoeg over gedacht, denk ik, en dat zal leiden dat uiteindelijk ook de volkeren tot God zullen komen en de zegen van Abraham zullen ontvangen, gezegend worden naar de belofte die God aan Abraham had gemaakt. En wat is die zegen, volgens apostel Paulus, in de brief aan de Galaten? De Heilige Geest en leven, inderdaad, dat is zegen van Abraham, die God ook heeft toebedacht aan alle volkeren. Dus het is die opeenvolging van gebeurtenissen die je in de aanvang van dit evangelie helder voor de aandacht moet hebben om te kunnen volgen wat Marcus ons eigenlijk wil laten zien. Alles begon bij Jezus' woestijnervaring, nadat hij uiteindelijk uit de wateren is opgestegen, de geest in hem is gekomen, gaat hij net zoals Israël de woestijn in, niet om door God op de proef gesteld te worden, maar daar gaat hij geconfronteerd worden met de tegenstander. En hij komt als grote overwinnaar terug. Ik heb je aangekondigd dat dat betekent vanuit het oogpunt van het Marcus-evangelie dat de Satan gebonden is. En tussenin horen we dat Johannes verworpen is. Dus de profeet, de Elia, is al terzijde gesteld. En dat is de aanleiding voor de Heer Jezus om nu aan te kondigen dat de tijd waar Johannes naar vooruit wees, zie, hij die komt, na mij komt, is sterker dan ik, dat die tijd nu aangebroken is en het Koninkrijk van God nabijgekomen is. En de oproep die Jezus nu richt, de tijd is vervuld, het Koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeert u en gelooft in het evangelie, is eigenlijk een oproep naar Israël toe, vermits het Koninkrijk nu aangebroken is, dat Israël wordt opgeroepen om waarachtig Gods volk te zijn. Dat was al altijd het probleem, hebben we gezien, ook bij de profeten vanaf Jesaja, dat Israël ja, Israël in naam is, maar niet naar waarheid. En dat is nu net waar Israël zich moet van bekeren. De wijze waarop zij tot nu toe Israël, Gods volk, geweest zijn. En ik kan dat niet genoeg onderstrepen, broers en zussen, want kijk, als de Heer Jezus zegt, bekeert u en gelooft in het evangelie, ja, de Heer Jezus is geen evangelische prediker, hè? Naar het vertrouwde westerse model. Dus de boodschap, bekeert en gelooft in het evangelie, is niet wat u denkt dat het is, wat u al zoveel malen hebt gehoord op evangelisatieavonden en wat eens meer zei. Je moet de Heer Jezus zijn boodschap zien te begrijpen binnen de historische context. Dat is onnoemelijk belangrijk. Ja. Wat is de situatie? Wel, Israël is blind en doof. Hebben we ook al gezien in onze overdenking uit Romeinen hoofdstuk 9 tot 11. Maar ook hier zal heel duidelijk zichtbaar worden, ook bij de discipelen, dat ze blind en doof en verhard zijn. En dat komt door wat je aanbidt, zo word je. Afgoderij maakt u zo blind, zo doof en zo verhard als die levensloze afgoden die je dient. Dus Israël moet zich bekeren van een afgoderij, de afgoderij van hun hart. Heel concreet, wat is die afgoderij? Wel, hun eigenzinnige wijsheid. Hun kritische houding ten aanzien van God. En vooral wat zeer sterk aan de oppervlakte zal komen, de manier waarop zij de Torah begrijpen, naleven en de manier waarop zij dan ook omgaan met hun medemens. Dat is waar zij zich radicaal van moeten bekeren. En hier zal hoofdzakelijk het conflict die de Heer zal hebben met de fariseeën en de schriftgeleerden en de leiders te Jeruzalem, zal om deze dingen draaien. Later gaan we dat nog veel uitvoeriger zien. Maar dit is levensnoodzakelijk voor Israël. Wil het delen in het herstel en in de vernieuwing die er nu staat aan te komen, dan is het voor hen noodzakelijk dat ze de Heere God, Yahweh, onvoorwaardelijk gaan vertrouwen en onvoorwaardelijk gaan gehoorzamen. Ja, gehoorzaamheid, dat vloeit altijd voort uit onvoorwaardelijk vertrouwen in het karakter van God. Het een kan niet zonder het ander. Ik geloof dat je dat ondertussen ook wel beseft. Het is pas wanneer je God onvoorwaardelijk vertrouwt, dat er ook, zeg maar, de neiging is om de Heer ook oprecht te gehoorzamen. Die twee dingen gaan altijd, maar ook altijd, hand in hand. Dus Israël, hebben we de vorige maal ook gezien, moet zich bekeren, volgens de profeet Jesaja, van hun verkeerde gedachten en hun verkeerde wegen. En ze moeten Yahweh zijn unieke identiteit erkennen en geloven. Hij is alleen de Almachtige die zijn naam, weet je nog, bekend heeft gemaakt in zijn machtige daden. En dat is wat de Heer nu opnieuw zal doen. Ja, dat is zo noodzakelijk. Onvoorwaardelijk vertrouwen en gehoorzaamheid. Want dat is nu het watermerk van Gods zoonschap. Het zoonschap, herinner je nog, Israël, mijn eerstgeboren zoon, dat is het zoonschap waartoe Israël van bij het begin geroepen is, apart gezet is, geheiligd is voor God, om dat te belichamen, om dat handen en voeten te geven. En de vraag is nu natuurlijk, ja, wat zal Israël nu doen met Jezus die tot hen gekomen is? Nu, Johannes' verwerping is niet bepaald hoopgevend te noemen in mensen. Dat is wat je al meteen in de proloog vindt. En ik denk dat dat zeer veelzeggend is. De zaken zullen elkaar in dit evangelie zeer snel opvolgen. In Markus hoofdstuk 3 zie je dat er een enorme belangrijke wending komt in de Jezus zijn bediening ten aanzien van Israël. Want dan gaat hij alleen nog spreken tot hen in gelijkenissen. Ja. En die gelijkenissen, die goeie die hoort, zullen zeer bepalend zijn. Ja. Straks dan nog iets meer over. Dat was iets wat ik ook nog wou eigenlijk erbij zeggen vanavond, waar we de vorige week maar niet over gepraat hebben, maar ik dacht, ik moet dat dan nog even opnieuw voor de aandacht brengen. Niet dat het voor verschillen onder ons iets nieuws zal zijn, maar als we het hebben over het evangelie van het Koninkrijk van God, En hoe dat de situatie hier is in Vlaanderen, hoe er dat tegenaan gekeken wordt. Dan zijn er heel veel christenen in Vlaanderen die menen dat het evangelie van het koninkrijk van God enkel aan Israël gericht is. En dat het evangelie van de Paulus, ja, precies een andere boodschap is. Een boodschap die heel snel gedefinieerd wordt naar wat we vinden in 1 Korinthe 2, vers 1 tot 2. En dan voornamelijk die laatste woorden. Wat Paulus zegt, en toen ik bij u kwam, broeders, kwam ik niet met uitnemendheid van woorden of wijsheid u het getuigenis van God verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dit noemt men in een notendop Paulus zijn evangelie. Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, natuurlijk heeft de Heer Jezus zelf niet Jezus Christus en die gekruisigd verkondigd. Dat is logisch, denk ik. Maar men ziet dit als een ander evangelie dan het evangelie van het koninkrijk, die men specifiek ziet als aan Israël gericht. En dat evangelie is dan in een bepaalde manier niet doorgegaan. Israël heeft het verworpen, Jezus is gekruisigd en dan wordt het geweer van schouder veranderd. Zo wordt het dan uitgelegd. Ja, voor ons ondertussen wel, maar vele christenen denken daar anders over. Zien in Paulus' evangelie plan B. Maar lieve vrienden, ik wil je toch nogmaals herinneren hoe het boek Handelingen, en weet je nog, het vormde een insluiting, het opende met het Koninkrijk van God, het boek Handelingen, en het eindigde met het Koninkrijk van God. Ja, dit was de boodschap die gans het boek omsloot. En we vinden in Handelingen hoofdstuk 28 dat de apostel Paulus gevonden wordt in Rome. Je weet allemaal hoe hij een aantal jaren voordien in Jeruzalem gearresteerd is, verschillende malen is voorgeleid geworden, dan zich beroepen heeft op de keizer, dan die reis maakt, en dat toch wel spectaculaire bootreis. Uiteindelijk komt hij dan toch in Rome terecht, en daar krijgt hij eigenlijk 2 jaar huisarrest. Dus hij nu bleef 2 hele jaren in zijn eigen huurwoning, hij ontving allen die bij hem binnenkwamen, en let nu op de bewoording, predikte het koninkrijk van God, en leerde aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Ik vind het toch wel heel belangrijk. Want als men zegt dat Jezus Christus en die gekruisigd Paulus een evangelie is en niet het evangelie van het Koninkrijk van God, dan ziet men wel degelijk over het hoofd de historische volgorde hier. Want Paulus die krijgt hier huisarrest in Rome bij benadering tussen zeg maar 59 en 61 na Christus, ongeveer. En hij is 3 jaar voordien ongeveer gearresteerd in Jeruzalem. Maar besef wel, lieve vrienden, dat hij, voordat hij gearresteerd werd, de brief aan de Galaten had geschreven, 1 en 2 Thessalonicenzen, 1 en 2 Korinthe, en de brief, de Magnus Opus, Romeinen. Allemaal voordat hij gearresteerd werd. Dus dat betekent, Jezus Christus en die gekruisigd, dat dat niet de volle weergave is van het evangelie van Paulus, maar je ziet wat er gebeurt als je iets uit zijn verband gaat lezen. Paulus zegt dat hier in 1 Korinthe 2 met heel specifieke redenen, en ik ga daar niet op ingaan. Uit Handelingen 28 blijkt heel duidelijk dat het koninkrijk van God verkondigen en leren aan de Heer Jezus Christus, dat dat volledig in het verlengde ligt van elkaar, dus ik denk dat dat heel belangrijk is om te zien. En dat is ook een van de redenen, hè? Als je zegt, Jezus Christus en die gekruisigd, dat is de evangelie van Paulus. Ja, sorry, maar dan staat niet meer de opstanding centraal, maar staat het kruis centraal. En staat de vergeving van zonden centraal. Ik moet die gans verhaal niet vertellen, maar dat kent hier zijn oorsprong. Dus, ik vraag mij af, als Jezus en Paulus boodschap dan zo'n verschil kent, volgens vele mensen, dan vraag ik mij af, welke evangelie dat zij nu vandaag vertellen. Ik ga heel braaf zijn, maar in mijn ogen een flauw afkooksel van de realiteit. Dit zo te stellen, lieve mensen, klopt niet puur historisch gezien alleen. En als de theologie dan niet meer in overeenstemming is, dat spijt mij, maar dan ga je theologie toch lichtjes moeten aanpassen. Denk daar maar eens over na, dat was even terzijde. Maar ik vond dat het hier toch nog eens het moment was om daarop te wijzen. Oké, we zijn inmiddels dus gekomen aan het eerste grote blok. Scharnier versen 14 en 15 hebben we net nog eens opgefrist. En nu gaan we beginnen aan het grote blok die eigenlijk loopt ongeveer tot aan het einde bijna van het achtste hoofdstuk. Jezus machtige daden en woorden. En ik zou graag met u Marcus 1, vers 16 tot 28 lezen. En toen hij langs de zee van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, een net in de zee uitwerpen, want ze waren vissers. En Jezus zei tot hen, komt achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En terstond lieten zij hun net achter en volgden hem. En toen hij iets verder was gegaan, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, terwijl deze in het schip bezig waren hun netten te verstellen. En terstond riep hij hen, en ze lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de knechten en gingen weg, hem achterna. Ze gingen Capernaum binnen en terstond ging hij op de Sabbat in de synagoge en leerde. En ze stonden versteld over zijn leer, want hij leerde hen als iemand die gezag heeft en niet als de schriftgeleerden. En terstond was er in een synagoge een mens met een onreine geest en hij riep de woorden uit, wat hebben wij met u te maken, Jezus Nazarener? Bent u gekomen om ons te verderven? Ik weet wie u bent, de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei, zwijg en ga uit van hem. En de onreine geest liet hem stuiptrekken en ging met luider stem roepend van hem uit. En ze stonden allen verbaasd, zodat ze zich onder elkaar aldus afvroegen, wat is dit? Welke nieuwe leer is dit? Want met gezag gebiedt gij zelfs de onreine geesten, en zij gehoorzamen hem. En het gerucht over hem ging terstond overal uit, in de hele omgeving van Galilea. Tot zover. Dus we zien dat de dienst van de Heer Jezus zijn aanvang nu neemt in het gebied Galilea. Maar ik dacht dat het toch wel even goed is om een aantal dingen hierover te vertellen, opnieuw. Je ziet heel duidelijk dat Galilea een provincie is die helemaal in het noorden ligt, aan het meer van Galilea, of het wordt ook het meer van Tiberias genoemd. Maar het is heel belangrijk om te weten en te zien dat Galilea de naam zowat geeft als het Galilea der heidenen. En dat geeft zo zijn redenen. Want allereerst, in tegenstelling tot Judea, Jeruzalem, dat eigenlijk toch wel het centrum is van de godsdienstijver in Palestina, is Galilea een streek, een gebied, dat veel meer onder heidense invloeden verkeert. Er leven ook heel veel mensen van heidense origine, en er zijn zelfs een aantal niet-Joodse steden. En aan de overkant bevindt zich hier Decapolis, het gebied van de 10 steden. Dat is een streek die zeer sterk onder Grieks-Romeinse invloed stond. We gaan ook nog naar het land van de Gerasenen gaan, waar die man uit de graven komt, Legioen genaamd. En weet je nog wat ze daar kweken in die streek? Varkens, hou zeker. Nu, dat zal zeker niet zijn voor in Jeruzalem te leven, nee. Maar dat wordt inderdaad geleverd in die steden in Decapolis. Varkens werden sowieso al gebruikt om offers te brengen. En dat is ook een van de redenen waarom het absoluut niet mocht gebruikt worden onder godsvolk. Omdat dat het dier bij uitstek is die geofferd werd in verschillende heidense religies. Nu, je ziet dat ze dan gewoon varkens kweken om die in de steden natuurlijk te verkopen. Dus je beseft wel dat Judeërs hun neus ophalen voor het Galilea der heidenen en het gebied van Decapolis. Nu, er zijn inderdaad een aantal niet-Joodse steden en de voornaamste is Tiberias. Tiberias die tegelijkertijd eigenlijk de hoofdstad is van Galilea. Een zeer jonge stad, opgericht in 20 na Christus door de zoon van Herodes de Grote, Herodes Antipas genaamd. Deze stad bouwde hij eigenlijk op om, het was zijn verlangen om de Joodse cultuur en de Grieks-Romeinse cultuur om dat te versmelten. En hier in deze stad hoopte hij dat te bereiken. Tiberias, zoals u ziet, was naar die normen van die tijd een zeer moderne stad. Met hier bovenaan ziet u de Acropolis, hier is het paleis van Antipas, daar had hij ook zijn intrek nemen, van daaruit had hij regeren. Je vindt hier ook dat er hier een arena is, zoals je ziet. Ja, toch wel een stad die naar die normen zeer modern was. Een havenstad met hier achteraan Dat is een kuuroord, want er zijn daar 17 warme waterbronnen. Ja, daarvoor staat het ook al zeer lang bekend. Het is toch wel een aanzienlijke stad. Je ziet dat ze bezig zijn met de muren op te bouwen. Die muur rondom Ron was ongeveer een vijftal kilometer lang. Nu, hij wou zo graag, Antipas, waarom vertel ik dit? Hij wou zo graag dat Joden uit Galilea deze stad gingen bevolken. Maar ze waren er nog zeker niet snel toe geneigd. En zeker niet de priesters en de fariseeën. En weet je wat de reden was? Deze site was een voormalig Joods kerkhof. Dus omdat dit gebouwd was op een voormalig Joods kerkhof, ging fariseer en een priester niet in zijn hoofd gaan halen of dat dan gewoon, want dan word je ceremonieel onrein. Ja? Dus hij was genoodzaakt, Antipas, om zijn nieuwe hoofdstad te gaan bevolken met niet-Joden uit de streek van Galilea en andere delen van zijn machtsgebied. Dus dat is een van de redenen, hè? Ik gaf dat maar aan als voorbeeld, ja, hoe dat het kan dat er in Galilea niet-Joodse steden zijn. Hè? Hier zie je bijvoorbeeld, ik had het daarnet over dat theater, dat is de opgravingen die daar gedaan zijn. Het was toch wel een aanzienlijk theater, 7000 toeschouwers konden dat plaatsnemen en in de loop der tijden is het nog meer uitgebreid geworden. Een zeer aanzienlijke stad die eigenlijk nauwelijks in de evangelie vernoemd wordt. Wordt enkel twee keer aangehaald in het Johannes-evangelie, als ik mij niet vergis. En we weten eigenlijk niet of het de Gerezen daar geweest is. Kan best dat hij daar geweest is, maar we weten dat eigenlijk helemaal niet. Maar ik wou je dan maar even meegeven dat je een beetje proeft hoe dat de vork daar in de steel zit in Galilea, als dit de hoofdstad is. Hè? Goed, dan heb ik hier nog een paar plaatjes verzameld om je nog een aantal dingen te vertellen. Allereerst, en hier zie je de vlakte van Genezareth, dat is het meer van Galilea. De vlakte van Genezareth, en je ziet dat dat een zeer vruchtbaar gebied is. Dus ondanks alles was Galilea een zeer welvarend gebied, veel welvarender dan Juda en Jeruzalem. In die dagen werd er natuurlijk, ja, het meer voorzag het gebied eigenlijk aan economische voorspoed. Het was de belangrijkste bron van inkomsten voor veel mensen. Hier zie je bijvoorbeeld zo'n vissersboot uit die dagen als een replica. Een zeer visrijk gebied, zoals dat je ziet. Nu, je kon dat niet zomaar in een boot pakken en beginnen te vissen. Nee, je moest een recht verwerven om daar te vissen. Dat betekent heel concreet dat je moest aan de tollenaars, die van dienst waren, tot 40% van je opbrengst afdragen. En je moest dus toelating krijgen om op het meer van Galilea te mogen vissen. Dus later gaan we die tollenaars ook tegenkomen. Hè. U begrijpt al wellicht waarom dat niet zo'n graag geziene figuren zijn. Dus vis in die dagen, lieve mensen, is wel degelijk een luxe product. Hè. Dat is het ondertussen ook al in onze dagen sterk aan het worden. Hè. Dat mag ik toch wel zeggen, denk ik. Maar het werd zelfs verkocht tot in Jeruzalem. En dat is ook een van de redenen, geloof me, waarom dat bijvoorbeeld Johannes zo gemakkelijk binnenraakt in het huis van de hoge priester, wanneer de Gerezen daar verhoord wordt. En vele uitleggers menen dat dit de reden is, omdat hij daar gewoon was om dat vis te leveren, dat hij dat zeer gemakkelijk binnen kan. Hij gaat binnen via de dienstingang, leest u zo in het Johannes-evangelie. Dus we moeten ook die dingen leren zien in de context van het normale leven, hè. Het zijn heel gewone dingen die zich vaak voltrekken. De meeste vissoorten, hè, voor degenen die geïnteresseerd zijn in vis, sardines, 5 broden en 2 visjes waren waarschijnlijk sardines, dan barbeel en ook een andere soort tilapia. In de Filipijnen eten ze dat ook heel vaak, tilapia. Dus het is belangrijk om te zien, vind ik toch, als we gaan nadenken over de roeping van de discipelen, zij zijn vissers, ja, dat dat wel geen sukkelaars zijn. Hè. Ze hebben een eigen boot en ze hebben mensen in dienst. Je kan ze niet vergelijken met middenklasse of middenstanders. Dat bestond niet in die tijd. Maar het zijn zeker geen armoezaaiers. En wellicht zijn ze minstens tweetalig en kunnen ze zeker lezen. Schrijven is een ander verhaal, maar lezen sowieso. Dus het zijn geen sukkelaars en het zijn geen analfabeten. Hè? Goed, dan gaan we stilstaan bij de roeping van de discipelen. Discipelschap, dat gaat u al gemerkt hebben als u het evangelie doorgelezen hebt, is een zeer, zeer belangrijk thema voor Marcus. Het kan ook niet anders. Dat kent natuurlijk zijn oorsprong vanuit zijn insteek die hij maakt. En gaat ons tonen dat de Heer Jezus de nieuwe Exodus tot stand brengt. En daar wil ik toch wel een momentje bij stilstaan dat je discipelschap ook vanuit het licht gaat leren bekijken. Er is een heel belangrijk basispatroon dat het Joodse denken in die dagen overheerst, ordent, dat je mij al vaak hebt horen vertellen, en dat ik nu toch een keer de tijd voor ga nemen om je dat nog eens te laten zien, zodat je ook gaat leren denken vanuit dat patroon. Want als je dat niet doet, ja, dan ga je veel missen in Marcus' evangelie. Vooral omdat het vanuit het oogpunt van de nieuwe Exodus geschreven is. En dat basispatroon, dat gaat ongeveer als volgt. Kijk, jullie weten allen wanneer dat God de mens uit de Hof van Eden verdrijft, dan duurt het niet lang voordat de mensheid eigenlijk Eden verlaat en steeds verder oostwaarts trekt. Dat is wel een belangrijk gegeven, want de ingang van de hof lag aan de oostkant. De ingang van de tabernakel lag aan de oostkant. De ingang van de tempel lag aan de oostkant. Dat heeft dus wel degelijk zijn redenen. Dus ze trekken steeds verder, verder richting oosten. Tot we uiteindelijk de mensheid eigenlijk aantreffen in de vlakte van Sinjar, waar de torenbouw van Babel plaatsgrijpt. Ja. En dan vinden we dat tegen de achtergrond van de Babylonische spraakverwarring, wie geroepen wordt? Abraham zeker? Natuurlijk wordt toch in Genesis hoofdstuk 12 Abraham geroepen? En dat is toch tegen de achtergrond van de Babylonische spraakverwarring, waar de mensheid samenkwam om zichzelf een naam te maken, weet je het nog? En een stad te bouwen waar de mens centraal staat. En wat zegt God tegen Abraham? Ik zal u een naam maken. Dus je ziet dat de mensheid steeds verder werd trekt tot in de vlakte van Sinjar. Maar met de roeping van Abraham, welke richting had de mens dan uit? De andere kant van het strand, ja, terug naar het beloofde land. Gaat de mens steeds verder en verder weg van het ideaal van de Hof van Eden? Dan zie je dat God met de roeping van Abraham terugbrengt tot zichzelf, als ik het zo mag dan zeggen. En daar staat de Exodus nu voor. En dan moet jullie heel duidelijk zien. De Exodus, die begint bij de verlossing uit Egypte, en die woestijnreis, die brengt Gods volk terug tot God, op Gods heilige berg. In beginsel Sinaï, maar de eindbestemming is Gods heilige berg, Sion, Jeruzalem. Dat patroon moet je voor ogen zien. Dus de Exodus is synoniem voor de terugkeer tot God in mensen. En of dat nu een Exodus uit Egypte is, of een Exodus uit Babylon, of een Exodus die de Heer Jezus gaat volbrengen, de bedoeling is terug mensen bij God brengen. Dat is de bedoeling. En dat is het basispatroon in het Joodse denken. Ja? Dat is niet mijn uitvinding. Zo zien zij de dingen. Dus het is broodnodig dat jullie dat ook eigen maken. Ja? Dus de woestijnreis, de Exodus, is eigenlijk de weg terug tot God. Van in de woestijn, zeg maar van Sinaï naar Sion. Ja? Mag ik het zo zeggen? Klinkt nog mooier dan, Sinaï, Sion. Maar die weg is niet enkel een weg terug tot God. Het is ook een heel belangrijke leerschool. Want wat ontvangt Israël op weg naar Sion? Ja, ze ontvangen toch de Torah, Gods heerlijke onderwijs, bij de Sinaï? En waarom krijgen ze die Torah? Wel, omdat God hen wil onderwijzen. Israël is zijn eerstgeboren zoon. En hij wil zijn zonen en dochters onderwijzen wat dat het nu werkelijk betekent om mens te zijn zoals God het heeft bedoeld. Het is ook een weg waarlangs de Heere zijn volk zal onderwijzen. Ja? Het is de weg waarlangs Yahweh nu gaat onderwijzen aan zijn volk hoe hij wil dat zij door dit leven nu gaan. En voor Israël, heel concreet, betekent dit dat hun ogen en oren geopend worden. dat je inzicht en wijsheid verkrijgt en dat je uiteindelijk ontdekt die weg die tot het ware leven leidt. Ja? Dat is wat er met de weg bedoeld wordt. Daarom wordt die weg ook in de profeet Jesaja, de weg van de nieuwe Exodus, een heilige weg genoemd. Een weg waarlangs de Heere zijn volk heilig. Ik heb die tekst u al vroeger laten zien, Jesaja 35, vers 8 tot 10. Daar wordt er gesproken over een heilige weg. Een weg waarlangs de Heere de zijnen terugleidt om uiteindelijk waar terecht te komen. In Sion, lieve mensen. En wie wandelt er daarop? De verlosten, he. Wandelen erop. De vrijgekochten van Yahweh, die langs deze weg gaan terugkeren. Zie je dat? Maar al de rest bevindt er zich niet op. He. Geen onreine zal die betreden. Zie je dat? Dus het zijn werkelijk de ware verlosten, de ware vrijgekochten, die langs de nieuwe Exodus, heilige weg, teruggebracht worden tot God. En de Heere zal ze onderwijzen. Ik zal daar nog veel meer van laten zien uit Jesaja. Maar het is dat je gewoon dat beginsel ziet. Dat die weg terug tot God tegelijkertijd ook een weg is waarlangs de Heere heerlijk onderwijs geeft. De ogen geopend worden. Dat je inzicht en wijsheid verkrijgt en ontdekt de weg die tot het ware leven leidt. Mooi, hè? Moeilijk is dat niet, hè? Maar je moet een keer zien. En dan moet je je eigen maken. En dan ga je veel beter de dingen kunnen begrijpen. Voor hen is dat gesneden koek, hè? En dan moet het voor ons ook worden. Dus, als je vanuit dat oogpunt ziet wat de Heer Jezus nu gaat doen, wel, dan gaat hij net hetzelfde doen wat de Heer God eertijds deed, de natie van Israël, toen hij ze tot zichzelf riep bij de Sinaï. Om wat? Om Gods volk te zijn. Wat had de Heer Jezus net zo niet zijn discipelen zijn geboden geven, opdat zij een nieuwe mensheid worden en een licht voor de wereld zijn, waartoe dat Israël toch ook in beginsel geroepen wordt? Herinnert u een van de laatste toespraken van Mozes in het boek Deuteronomium, voordat die tweede Exodus-generatie het land binnentrekt? Dan gaat hij hen opnieuw de zegen en de vloek van het verbond voorhouden. Het verbond wordt vernieuwd. En hij gaat hen opnieuw de Torah, de heerlijke onderwijzing, voorhouden. En wat zegt hij dan? Leef ze strikt na. Want dan toont uw wijsheid en inzicht. En aan wie tonen ze het, lieve mensen? Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen, wat is dat grote volk wijs en verstandig? Want welk volk, hoe groot ook, heeft God zo dichtbij als wij? Ja, wij onze God, telkens als wij hem om hulp roepen. En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik in u heb? Is dat niet het licht van de wereld zijn? Zie je, dat patroon komt overeen in mensen. Zo moet je zien dat Jezus zijn discipelen roept. Ja? En de Heer Jezus, die gaat nu individuele mensen roepen, zien we. Maar hij roept ze om samen een gemeenschap te vormen. En dat is wat dat voor mij discipelschap betekent. Weliswaar geroepen als individuele mensen, maar om samen een gemeenschap te vormen. En dat is een balans en een evenwicht waar de evangelische wereld al altijd mee heeft geworsteld om dat evenwicht in te bewaren. Ofwel werd de nadruk gelegd op de individuele persoonlijke relatie, ik en mijn God, ofwel was het enkel gemeenschap. Maar het is geroepen worden als individu om samen een gemeenschap te vormen. Dat is pas waar discipelschap. En ik hoop dat wij mensen zijn die daarna streven met elkaar. Dat we dat zien, dat discipelschap niet iets is van ik en mijn Heere, maar dat discipelschap ook gemeenschap is. Is iedereen mee met mij? Oké. Nu, als je ziet wie dat hij allemaal roept, en je weet, ik heb je dat voordien al gezegd, Marcus, ja, het beeld dat hij schetst van de discipelen is niet zo positief, hè. Hij zegt van, ja, dat is niet meteen een indrukwekkend gezelschap, hè, dat de Jezus hier aan het verzamelen is. Moet hij dan bij de wereld gaan veranderen? Nu ja, je mag voor mijn part ook een keer gerust rondkijken hier vanavond. Zit hier ook geen indrukwekkend gezelschap? Welkom bij de middelmatigheid. Maar dat is wat de Heer Jezus gaat doen. Klein aantal mensen. Er zijn er maar vier. Maar de Heer Jezus gaat daarmee aan de slag. Dat is onze God. Het hangt niet af van het potentieel. Het hangt af van Hem. En Hij gaat met die mensen aan het werk. En Hij gaat met die mensen zijn doel bereiken. Want aan het einde van het verhaal zetten ze wel heel de wereld op zijn kop. Staat er in Boek de Handeling? Is dat niet geweldig hoopvol voor dat soortje ongeregeld hier in Nieuwpoort? Nee? Ik vind dat geweldig hoopvol voor dat soortje hier. Dat de Heere met ons aan de slag gaat en dat van Hem afhangt. Nu, dat was niet anders met hun voorouders. He. Net hetzelfde met Israël. De Heere zegt niet omdat gij talrijker wordt dan een ander volk, heeft Jahweh zich aan u verbonden en uitverkoren. Veeleer zijn jullie het kleinste onder alle volken. Zie je? Het was ook maar een klein volkje. Niet al te impressionant. Hetzelfde principe zie je bij Israël in beginsel. Dus de Heer Jezus die roept hen om hem achterna te gaan, dat is discipelschap. En ze laten ook alles achter he, van hem. Mensen, daar wil ik het moment toch bij stilstaan. Dat is wel bijzonder he, dat zij dat doen. Dat is niet zelfs of dat wij dat hier zouden doen he, en de deur achter je toe trekken. Dat is een heel andere cultuur. He. Maar de Heer Jezus roept hen omdat hij ook uiteindelijk wil dat zij zijn werk gaan verder zetten. Dat is de bedoeling. Dus discipelschap, mensen, is vanuit het oogpunt van de schrift datgene waar dat alles om draait. Hé. Maar dan kijk hoe dat evangelie verkondigd wordt. Ja, hij bekeert dat, hij zit onder het water gestoken. Discipelschap, dat is precies voor de elite onder de christenen. Voor de diehards, Jezus navolgen. De belangrijkste gebeurtenis is door dat water gaan, en de rest is bijkomstig. Dat is haaks op wat hij leert in de schrift. Dat draait alles om discipelschap. Weet je nog, Johannes? Hij doopte hem met een doop van bekering, en hij bereidde hem voor he, op deze roeping, om nu navolgers van de Heer Jezus te worden. Dat was de voorbereiding op. Maar we slagen erin voor een evangelie te verkondigen dat het allemaal eindigt met water. Het is een chakosje. Bekeerd zit, en gedoopt zit. Dat is toch haaks maar wat de schrift ons leert. We moeten allemaal beginnen. Ja? Dus ik hoop ook voor de toekomst van onze gemeente dat wij die dingen duidelijk zien. En dat we een heel andere koers varen wat dat het betekent om een discipel van de Heer Jezus te worden. Dat we dan een keer schriftuurlijk gaan worden in plaats van daar zelf onze eigen versie van te fabriceren, die absoluut niet klopt met wat de schrift zegt. Ja. Sorry dat ik daarin opga, maar ik ken mee dat ik gepassioneerd ben als het om die dingen gaat. Als ik zeg dat de discipelen, als zij de deur achter zich dichttrekken, dat wel heel bijzonder is, moet je wel bedenken, lieve mensen, tuurlijk zie je er, de Jezusfilm, en je ziet hem daar met zijn blond haar en zijn blauwe ogen, de Arische versie van Jezus, al zwevend naar dat water gaan. En dan klinkt er mooi muziekje op de achtergrond. En dan hoor je hem, Peter, follow me. En iets in die genre. Man, het is geen zondagsschool. Je had de Heer Jezus gaat opzetten. Wat dat de Heer Jezus doet, creëert wel meteen spanning en conflict binnen die families. Dat wordt hier niet zo benoemd. Maar dat is wel degelijk zo, lieve mensen. Maar de Heer Jezus zijn oproep, die zorgt echt voor sociale beroering. Ik heb je dat ook in de inleiding gezegd. Rabbis in Israël, die roepen geen discipelen, nee. Het zijn discipelen die solliciteren als ze bij een rabbi mogen les komen volgen. Wat de Heer Jezus doet, is totaal ongehoord in die cultuur. Want hij had eigenlijk mensen weghalen uit hun familie. Petrus, straks ga je zijn schoonmoeder zien, nee. Ik weet niet wat dat betekent, maar het schint als je schoonmoeder had hij getrouwd zit, nee. Dus families achterlaten in die cultuur, dat is abnormaal, hé. Dat is aanstootgevend gedrag, want dan verzaak je eigenlijk de eerste prioriteit die je hebt als zoon ten aanzien van je ouders. De zorg en het onderhoud voor je familie is in het oude Midden-Oosten heilige mensen. Want als je dat doet, ouders rekenen daar ook op, breng je ze in het probleem, nee. Er wordt er allemaal veel te veel over geromantiseerd als het om die dingen gaat. De Heer Jezus zorgt meteen voor deining en onrust, lieve mensen. Ja? Nu bij ons gaat dat moeilijk. Allee, wij vinden een moeilijk voeling mee waarom dat dan niet in onze West-Vlaamse cultuur is. Maar zie ik in Alissa bijvoorbeeld. Trouw je met een Aziatische, weet je dat ze altijd eerst voor haar huis gaat zorgen. Nee, gaat ze geld opsturen. Nee. Kost wat kost, hè? Al is maar 20 euro, maar ze gaat doen. Nee. Dat is datzelfde principe. Hè. Ze voelen zich, al zijn ze honderden, duizenden kilometers ver van huis, voelen ze nog altijd verantwoordelijk voor hun ouders. Dus de race gaat hier regelrecht tegenin. Hè. Dus dat zorgt meteen voor deining en onrust. En bedenk ook een keer, hè. Sommigen van hen waren volgelingen van Johannes. Hè. En die Jezus is daar en die gaan ook nog een keer een nieuwe club oprichten. Moet je dat maar voorstellen. Dus wat er gebeurt, lieve mensen, is totaal ongewoon, abnormaal. En vele mensen zullen erdoor gestoord zijn en op de tenen getrapt. En er gaat veel miserie in de families komen. Dat zie je toch zo voor u? Ze laten wel heel die commercie in de steek, hè? Paul kan zijn plan trekken met zijn boot en ze zijn weg. Maar we lezen dat zo gemakkelijk over en we staan er niet bij stil. Want dit is wel de realiteit. Goed, en dan roept hij hen om vissers van mensen te worden. Ja, blijkbaar is vissen een zeer goede voorbereiding om het evangelie aan de slag te gaan. Ik denk dat de Jezus ook maar recht en reden kiest voor vissers. Natuurlijk, ja, als 80% van de bevolking in die nijverheid werkt, is het wel veel kans dat gaan vissers zijn dat hij gaat roepen. Dat is ook wel een feit. Maar wat zijn de kwaliteiten van een visser? Nou, het zijn in elk geval mensen die moeten een passie hebben en gedrevenheid kennen om die een job uit te oefenen. Vissen vergt toch veel geduld en volharding en doorzettingsvermogen. En ook een uitgebreide kennis, hè? Niet alleen van de vistechnieken die je gaat toepassen, maar je gaat ook je water moeten leren kennen. Hè? En in welk seizoen, welke vissen je moet vangen. Je gaat goed voorbereid moeten zijn, want je gaat zomaar niet alleen provist met een boot op het water. Je hebt meer van Galilea dan. Dat is wel belangrijk om dat te zien. Vissers moeten ook flexibel zijn, zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ja? En je moet ook een keer durven out of the box denken. Nee, je moet niet altijd op dezelfde plek gaan vesten waar iedereen gaat gaan vesten. Nee. Je moet durven dingen veranderen. En wat je ook vooral moet kunnen, is kunnen omgaan met gebrek aan succes. Hé, als visser. En denk dat die kwaliteiten allemaal heel bijzonder bruikbaar zijn. Een goede voorbereiding zijn om aan de slag te kunnen gaan met het evangelie. Dat even terzijde. Wat dat voor mij ook belangrijk is, dat ik toch graag zou willen dat jullie een beetje oog voor krijgen, is dat Jezus' roeping, want uiteindelijk gaan hier de 12 uit voortvloeien, hè? Dat zijn hier nog de 12 niet. Ja, die 4 gaan nu net wel deel uitmaken van de 12, maar de Jezus roept mensen om hem na te volgen. Hij gaat een volk rondom zich bouwen. Ja, dat is de bedoeling. En uit die groep worden dan de 12 apart gezet, die een zeer unieke plaats hebben. Maar als we het vanuit dat oogpunt bekijken, met het oog op die 12 dan, dan zie je ook dat Jezus' roeping eigenlijk in lijn ligt met Gods roeping van zijn voormalige profeten. Jezus gaat gaan roepen om bij hem te zijn. Ik denk dat dat duidelijk is. Dat is een heel belangrijk element. Want, herinner je Mozes? Op een gegeven moment in Numeri hoofdstuk 12, en Mirjam en Aaron, een beetje problemen met Mozes. En wat zeggen ze? Wie denkt hij wel dat hij is? Hè? Denkt hij misschien soms dat hij ook alleen maar, dat God alleen maar door hem spreekt? En de Heere die hoort dat. En de Heere spreekt hen aan. En hij zegt tegen hen, indien onder u een profeet is, dan maak ik, Yahweh, mij in gezicht aan hem bekend. In een droom spreek ik met hem. En wat zegt hij dan? Niet aldus met mijn knecht Mozes. Maar wie hij van mond tot mond spreekt, duidelijk en niet in raadselen. De intimiteit, de vertrouwelijke omgang tussen Mozes en de Heere God is zo hoog dat er van aangezicht tot aangezicht gesproken wordt, dat God hem duidelijk alles verklaart. En dat zorgt ervoor dat Mozes zijn autoriteit veel hoger is dan Mirjam en Aaron. En vanuit dat oogpunt moet je ook zien dat de Heer Jezus deze discipelen roept om bij hem te verblijven. Ook tot hen zal hij niet in raadsel spreken, nee? Maar de buitenwacht wel. Maar aan hen zal hij de verborgenheden van het koninkrijk verklaren. Zie je? Dus dat is heel belangrijk om te zien dat dit in de lijn van de profeten ligt. Want het is juist die 3 jaren van vertrouwelijk omgang met de Heer Jezus die ook hen de nodige autoriteit als apostelen zal verlenen. Maar kijk eens, wanneer in Handelingen hoofdstuk 1 Johannes de Heer Jezus opgestaan is en te hemel gevaren is, moet er uiteindelijk iemand gezocht worden voor de 12e apostel, voor Judas. En wat wordt er dan gezegd? Wat is het criterium? Ja, iedereen gaat zeggen dat hij getuige moet zijn van zijn opstanding, dat is waar. Maar kijk eens wat er hier staat. Er moet dan van de mannen die met ons samenkwamen, al de tijd dat de Heer Jezus onder ons inging en uitging, let op de bewoorden, te beginnen bij de doop van Johannes, tot op de dag dat hij van ons werd opgenomen. Eén van hen met ons getuige van zijn opstanding worden. Dus, om bij de 12 te horen, moet je er van meet af aan bij geweest zijn, hè? Moet je ook die 3 jaren meegemaakt hebben, bij de Heer Jezus verbleven hebben en het onderwijs ontvangen hebben. En dat is de basis voor hun autoriteit. Hè? Ik denk dat dat heel belangrijk is om te zien. Er is geen enkele van de apostelen die de mening toegedaan is dat zijn gezag afhankelijk is van hoe ontvankelijk dat hun publiek is. Hè? De aanneem of niet aanneem, dat is niet de basis van hun gezag. Hè? En het is niet voor niks dat ze in één adem genoemd worden in de Efezebrief met de profeten. Hè? Apostelen en profeten. Het gezag is even hoog van een oud-testamentische profeet en een nieuw-testamentische apostel. Weliswaar enkel de 12 plus 1 Paulus. Ja? Al wie apostel wordt genoemd naast de 12 en Paulus, is geen apostel van het niveau van die 12 plus 1. Dat moet duidelijk onderscheiden worden. Omdat dit het criterium is, zie je? Je moet met hem gewandeld hebben. Je moet persoonlijk dat onderwijs genoten hebben. Uit eerste hand. Al wie vervolgens apostel genoemd wordt, is allemaal uit tweede hand. Hebben het gehoord van. Alleen zij hebben het direct rechtstreeks uit zijn mond gehoord. Zie je hoe belangrijk dat is? En dat betekent ook dat hun geschriften apostolisch gezag hebben. Goddelijk gezag hebben. Dus het is niet zo, zoals de Rooms-Katholieke Kerk leert, dat de geschriften uit de kerk zijn ontstaan. Hè? De kerk heeft niet beslist of dat dan nu een gezaghebbende brief is van Petrus of van Paulus. Het is niet de kerk die de schrijvers hun autoriteit verleent. Hè? Dus dat betekent ook dat wij met het nodige respect moeten omgaan met de geschriften. En u hebt al gemerkt hoe vaak dat zij Israëls geschriften, hoor, Oude Testament, maar ik gebruik dat niet graag, hoe dat zij Israëls geschriften ook heel vaak citeren. En het is belangrijk om te zien dat zij dat niet doen, de schrift citeren, zoals dat zo vaak vandaag de dag gebeurt, als een kapstok, om je verhalen op te hangen. Nee? Maar ik ken dat ook al uitleggers hier horen zeggen in Vlaanderen. Ze citeert maar de Bijbel, het houdt geen verband met de oorspronkelijke betekenis. Ik denk dat dat zeer moeilijk is, zoals de apostel Paulus bijvoorbeeld in het boek De Handeling te zeggen tegen de Bereers, onderzoek het maar. Als je lukraak citeert, hier een stukje en daar een stukje, hoe kun je dat onderzoeken? Het valt er niet veel aan te onderzoeken, hè? Het valt alleen maar te onderzoeken als wat je zegt in overeenstemming is met de oorspronkelijke betekenis van de schrift. Dus wie dat zulke dingen zegt en denkt dat je maar de schrift kan gebruiken als een kapstok, voor uw verhalen optang, dat is iemand waar hij niet veel geen rekening moet mee houden. Maar hij heeft ook geen respect voor de apostelen en hun geschriften. Voor de apostelen is Oude Testament nooit oud. Voor hen is er geen Oud Testament. Er is niks dat van tijdelijke, verhankelijke aard is. Het is Gods woord. En ze hebben diep ontzag en respect voor Gods woord. Inderdaad, dat doen zij altijd, maar goed. Toch zijn er heel veel uitleggers die van mening zijn dat zij zomaar kriskras schrift citeren en gebruiken als een soort kapstok om iets te vertalen. Maar dat is een schromelijke vergissing. Ja. En natuurlijk is dat niet altijd zo vanzelfsprekend, dat weten jullie ook. Lees dan dat citaat en zeg, oh, wat wilt u dan mee bedoelen? Snap ik dat niet. Hè? Zelfs als je het gaat lezen in zijn oorspronkelijke context, zeg je, wat wilt u niet in godsnaam zeggen? Dat is ons probleem, hè? Dat is niet het probleem van een apostel. Hè? Het is omdat wij niet genoeg vertrouwd zijn met die achtergrondgeschiedenis, dat we hem niet begrijpen. Maar dat kun je hem niet beschuldigen van te zeggen, het is een kapstok dat je gebruikt. Hé. En dan zeg ik, kijk, dan moet je niet luisteren naar hen. Hij moet met zo weinig respect omgaan met de apostel en de schrift, dat ben je niet waard om naar te luisteren, sorry. En dat klinkt misschien scherp dat ik zeg, maar dat is wel de realiteit. Vissers van mensen, daar wil ik een beetje over nadenken met jullie. Want dat is ook weer zoiets dat zeer romantisch is, hé. Vissers van mensen. Maar het is dan niks romantisch en niks wollig aan, hè, aan vissers van mensen zijn. Ook hier denk ik dat het goed is in plaats van erover te fantaseren en te filosoferen wat dat visser van mensen zijn is, dat je gaat terug gaan kijken in de schriften. En er is heel duidelijk een aanwijzing in de profetische schriften. Ik heb er maar eentje dat ik voor je aandacht wil brengen. Het is in de profeet Jeremia. Jeremia hoofdstuk 16. Jeremia, die heeft het dan natuurlijk over een terugkeer uit de ballingschap. Kijk maar. Zowaar Jahweh leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het noorderland en al de landen waarin hij hen verdreven had. Dus hier, het gaat hier over een terugkeer uit de ballingschap. Ja, ik zal hen terugbrengen in het land dat ik aan hun vader gegeven had. Dus de Heere zal ze tot zichzelf terugbrengen. Maar wordt er dan meteen aan gekoppeld dat het zomaar gaan zal? Iedereen de zegeningen binnengaan zal. Iedereen deel krijgen aan het herstel en aan de beloftes. Je moet verder lezen. Ik ontbied vele vissers, luidt het woord van Jahweh, die hen zullen opvissen. En daarna zal ik vele jagers ontbieden, die hen zullen opjagen van elke berg en elke heuvel en uit de rotskloven. Want mijn ogen zijn op allen wegen. Deze zijn voor mij niet verborgen. En hun ongerechtigheid is voor mij ogen niet bedekt. Dus dat betekent dat er aan het herstel dat beloofd is, het definitieve herstel en de volleinding, het terugkeren tot God en de zegening, het verhaal ken je, dat er wel een oordeel aan vooraf gaat. Hè? Dus zie je, je moet die taal begrijpen in mensen. Er wordt duidelijk aangegeven dat niet iedereen die zogenaamd terugkeert uit de ballingschap de zegening gaat ingaan. Hè? Hoor je Paulus op de achtergrond? Niet elke Israëliet maakt deel uit van het Israël van God. Ja. Dat is dat taalgebruik. Mensen, je moet dat herkennen. Hier wordt er nu gesproken over vissers en over jagers. Maar die vissers zullen er opvissen, zien we. En dat zullen in dit geval de rechtvaardigen zijn. Hè? Maar dat toch zo zeggen. Hè? Je moet een beetje voeling krijgen met die beelden. Het is niet belangrijk dat je een kalender bovenhaalt en je groot eschatologisch plan van wanneer gaat dat hier nu gebeuren. Het is belangrijk dat je ziet wat dat er hier gezegd wordt. Wat de lijn is van de gedachte. Ik geloof dat dit principe wat hij hier ziet, geldt voor de roeping van de discipelen. Ik vertel u altijd dat we eerst naartoe gaan. En ik geloof dat vissers van mensen zijn, voor de discipelen, voor de apostelen, heel concreet betekent dat zij tussenpersonen zullen zijn in Gods allesomvattend eindtijdoordeel. En ik ga het nu mooi proberen te onderbouwen. Maar wat ruimer te gaan dan het Marcus-evangelie, maar ik wil dat toch aan jullie tonen. Want in het Matthäus-evangelie, als de Grijs vertelt over de verborgenheden, de gelijkenissen van het koninkrijk, wat daar het koninkrijk der hemelen wordt genoemd, dat is hetzelfde als het koninkrijk van God en het koninkrijk van de Vader. Ja. Wie dat u dat wijs maakt dat het een ander koninkrijk is, het legt gewoon een ander accent. Maar daar ga ik nu niet op ingaan. Koninkrijk der hemelen, wordt er gezegd, is eveneens gelijk aan wat? Aan een sleepnet. Dat in de zee werd geworpen, en van allerlei soort bijeengebracht, toen het vol was, trokken zij het op het strand. En ze gingen zitten en verzamelden het goede in vaten, maar het nutteloze wierpen zij weg. Zo zal het zijn in de voleinding van de eeuw. De engelen, of hier zou beter vertalen wat ik vind, de dienaars, hetzelfde woordje, zullen uitgaan en de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden en hen in de vuuroven werpen. Daar zal het geween zijn en de tandengekras. Zie hier, hetzelfde principe. Koninkrijk wordt verleken met een visnet en dat brengt van alles naar boven en dan wordt er een selectie doorgevoerd. Ik geloof dat je in datzelfde principe zit. Vissen, dat gebeurt in het licht van Gods eindtijdoordeel wanneer dat de discipelen twee aan twee uitgezonden worden. Ook dat wordt in Matthäus beschreven. Maar kijk wat er gezegd wordt. De Heer Jezus zegt dat ze niet mogen voorzien van hout, zilver of koper in hun gordels, geen reiszak voor onderweg, geen twee onderkleren, er wordt nog meer opgesomd. Waarom mogen ze dat niet doen, denk je? Waarop moeten zij rekenen? Nee, ze moeten rekenen op de gastvrijheid van de mensen waar ze terechtkomen. Dat is het hele punt hier. Als ze ze ontvangen, staan ze open voor de boodschap. Hé. Dat is het hele punt hier. Want de arbeider is zijn voedsel waard. Kijk wat er verder aan staat. In welke stad nu op welk dorp u ook komt, onderzoekt wie daarin het waard is. En blijf daar tot u vertrekt. Zie, het gaat er hem om dat als er gastvrijheid betoond wordt, als er ontvankelijkheid betoond wordt, dan zijn de mensen het waard, zie je? En als u nu het huis binnengaat, groet het. En als het huis het waard is, zie dan mogen uw shalom daarover komen. Als het het echter niet waard is, dan mogen uw vrede weer tot u terugkeren. En als iemand u niet ontvangt, ziet, gaat wel degelijk om gastvrijheid, hè? En niet naar uw woorden luistert, gaat naar buiten uit dat huis of die stad, en wat moest dan doen? En wat betekent dat? Wat geef je dan mee te kennen aan die mensen? Inderdaad, je maakt niet langer deel uit van Gods volk, geef je dan mee aan. Omdat de boodschap geweigerd is in mensen. Voorwaar, ik zeg, hield zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in die dag van het oordeel dan voor die stad. Zie, het gaat wederom in het licht van het eindtijd oordeel. Zie mee? Dus het is wel heftig, hé? Uitgezonden worden als vissers van mensen. Niet trekken wat je gaat als hobby verkiezen, hè? Dus een toekomstige prediking, lieve mensen, die maakt onderdeel uit van Gods definitieve oordeel over Israël, hé? Nou, de grote ontzagwekkende dag van de Heer is toch aangebroken? En had de Heer straks niet in gelijkenis spreken? En wat gaat hij zeggen? Iedere keer. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En toen hij alleen was, vroegen zij die hem omringden, de gelijkenis van de vier bodems. Ik spreek niet over de zaaier, dat klopt niet. Het gaat over vier bodems en niet over de zaaier. En toen hij alleen was, vroegen zij hem die hem omringden met de 12 hem naar de gelijkenissen. En hij zei tot hen, zie, u is de verborgenheid van het koninkrijk van God gegeven. Maar tot hen die buiten zijn, komt alles in gelijkenissen. En waarom? Omdat zij kijkend kijken en niet zien. Horend horen, niet verstaan, opdat ze zich niet bekeren en het hun verheven wordt. Heftig evangelietje, Marcus? Heftig evangelietje. Dus als dat hetgene is wat hij meteen al in hoofdstuk 4 vingt, dan zie je dat de discipelen, als zij 2 aan 2 uitgestuurd worden, ja, dat zij inderdaad die tussenpersonen zijn. Dat is wat als vissers van mensen zijn betekent. Ik denk dat toch wel een ernstige zaak is, hé, als je dit ziet. Gods grote, ontzagwekkende dag is aangebroken. Het is nu drop of dronder voor Israël. Het komt geen hoofdstuk niet meer achter, lieve mensen. Als Israël nu geen gehoor heeft, wat zal het gevolg zijn? Dan wordt hun tempel met de grond gelijk gemaakt en dan wordt hun wijngaard definitief gegeven aan een ander volk dat het waard is, hé. Ja, ik weet dat heel wat christenen in Vlaanderen wat anders verwachten. En die tekst dat we gelezen in Jeremia, hè, dat is de tekst van christen voor Israël en al die toestand. Maar sorry, geloof niet dat er voor Israël naar het vlees, naar hun terugkeer is in het land, waar men dat zo op verhoopt, een wederopbouw van de tempel, geloof ik er allemaal niet in. Want voor zoiets te geloven, hè, moet je toch wel serieus de heerlijkheid van de persoon van de Heer naar beneden halen. Het is hier wel Yahweh die gekomen is onder zijn volk. Dat is hier wel Gods laatste woord, hè, aan zijn volk. Zie je, als je Marcus' evangelie van het Israëls geschiedenis gaat interpreteren, dan krijg je toch precies een heel ander verhaal, hè. Een wereld van verschil, hè. Zien jullie een beetje mee? Dan kan je toch een keer even de handrem optrekken, dan kan je er wel goed chatten, gegeven.
Maar staat hier nu op dat ze kijkend kijken en niet zien? En gewoon horen niet verstaan dat ze hun en hun nog voor die bloemen.
Dat ze verhard worden. Doordat ze, ja. Kijk, als ze niet horen naar die gelijkenissen, dan worden ze alleen maar versterkt in wat ze geloven en wat ze denken. Net zoals Farao. Het is hetzelfde, Timo.
Net zoals de mensen van daar. Ze hebben hun deur te raken van christen omhoog. Laat hen de christen zijn. En de manieren van hen te betekenen. De blijkheid.
Dat is wat de afgoderij doet. Dat gaat heel dicht komen hier, mensen. Ik garandeer je dat, hè. Dat is heavy stuff hier.
Dus, pak me niet mee, pak me toch over de onrechtvaardigheid, nee, dat een torret.
Ja, maar het is, hoe dat je gewoon...
Buiten zijn, komt alles in gelijkenis.
Ja, Timo, maar... Maar het punt is, Timo, wat het blijkt of dat je buiten bent of binnen bent, is of dat je gehoor heeft of niet.
Ja.
Ah ja?
Tegen hem zeggen toch, dat ze u is de verborgenheid van het koninkrijk van het
regie. Ja, maar ze gaan ook nog problemen hebben.
Ja, maar ja, verzekers wel.
Ze gaan ook nog op een bepaald moment. Ja. Want de Grezen beantwoord ook niet aan hun profiel, hè. Ze zijn ook wel een ander ideetje van de Messias, hè. Zijn ook wel een ander ideetje, dus dat wordt ook nog op de proef gesteld, hè? Maar we zijn dan maar aan het begin, hè? Het is de weg, hè? Daarom is die wegsectie zo belangrijk. Zie je? Je wordt onderwezen op die weg. Ja? En het licht komt geleidelijk aan op die weg. Dus die wegsectie is zeer belangrijk. En dat is ook, lieve mensen, wat hij moet zien in onze beleving als christen. In onze huidige beleving ligt alles vast aan die bekering en aan die doop. Maar vanuit het christelijk oogpunt is dat pas je vertrekpunt. En dan ga je op weg met de Heer. En dan worden je ogen geopend. En dan ervaar je toch ook dat je moet bekeren van bepaalde afgoden die dan ineens ook duidelijk worden in je leven. En is dat een groeiproces? Maar ja, mensen, dat blijft naperen, nee. Maar je zou toch gezaaid worden. En het ene komt niet op. Maar je hebt er dan wel die wel opkomt, maar die bij de eerste beproeving... dran is, je hebt er dan die opgroeit en tegelijkertijd groeien ook de zorgen en de voorspoed van het leven mee, en het is dat die bedoeld wordt, hé. Dat is een gans dat groeiproces, dat het gezaaid wordt tot de oogst, is er heel veel dat onderweg goed begonnen is, half gewond, dat is goed voor de coureurs, maar dat is niet voor de christen, hé. Het is aan de meet dat de prijzen uitgedeeld worden, hé. En ik weet het, dat stuit in tegen veel theologische opvatting, maar dat zal mij wat worst wezen. Ik weet wat ik moet geloven, de schrift. Want dan weet je dat dat zo ernstig is, dat je hele leven moet toewijden. Discipelschap is een weg voor het leven, hè.
Dat is toch een leerschool dat je zegt. Dat er u is de verborgenheid van het koninkrijk.
Je is op weg met hen, en aan hen wordt het getoond. Ja. Maar dat betekent niet dat ze al aan de meet zijn, hè.
Nee, maar dat is er toch nog niet.
Ja, omdat ze nu op dat moment nog ontvankelijk zijn.
Ja.
Maar ze kunnen ook de handrem toetrekken, niet onderweg. Snap je? Dus dat is nooit niet iets dat gezien wordt als... Ja, oké, we zitten in de auto, hé. We zijn op weg. Going to Sion. Vergeet het, hé. Dus hoe dat men op het evangelie van het koninkrijk reageert, zal voor iedereen in Israël de einduitkomst bepalen. Daar staat of valt alles mee. Is dat een beetje duidelijk, mensen? Ik hoop dat je dat begint te zien. Want dat is superbelangrijk, hé. Want dan word je wel een beetje aangespoord om in het leven het wel een beetje ernstig te nemen. Want een ticketje op een lege fles, is makkelijk, hè? Aan de vruchten kan je de boom mee, zegt tegen Jezus. Goed, dan wil ik nog een stukje, of moet ik het hier stellen? Ik zie dat 29 is. Moet ik hier stoppen? En beginnen we dan de volgende keer met die eerste machtige daad? Kan u nog, denk ik, 10 minuutjes... om hier nog iets over te zeggen, inleidend. Want daar ga ik de volgende keer dieper op ingaan. Maar ik wil hier al, ook hier je helpen, om met heel andere ogen naar dat gedeelte te kijken. Markus 1, vers 21. Ze gingen Capernaum binnen en terstond ging hij op de Sabbat in de synagoge en leerde. En ze stonden versteld over zijn leer, want hij leerde hen als iemand die gezag heeft en niet als de schriftgeleerden. En terstond was er in een synagoge een mens met een onreine geest, en hij riep de woorden uit: Wat hebben wij met u te maken, Jezus Nazarener? Bent u gekomen om ons te verderven? Ik weet wie u bent, de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg en ga uit van hem. En de onreine geest liet hem stuiptrekken en ging met luider stem roepend van hem uit. En ze stonden allen verbaasd, zodat ze zich onder elkaar aldus afvroegen. Wat is dit? Welke nieuwe leer is dit? Want met gezag gebiedt gij zelfs de onreine geesten en zij gehoorzamen hem. En het gerucht over hem ging terstond overal uit in de hele omgeving van Galilea. Tot zover. Een aantal inleidende opmerkingen, een aantal gedachtenhangen die ik aan jullie meegeef om verder over na te denken. En dan ga ik de volgende maal het helemaal doorlopen, ga ik het ook vanuit de Exodus en Jesaja gaan belichten, dat je die dingen duidelijker ziet. Maar ik kan het niet allemaal in een keer, anders gaat dat veel te veel zijn. Ja? Stapje per stapje. Okay? Dus ik ga dan de volgende keer ook wel nog wel een aantal dingen opnieuw herhalen. Maar eerst wil ik een beetje stilstaan bij de synagogen, want ik denk dat het ook eens belangrijk is. Synagogen, ja, dat is niet iets dat de Heere ingesteld heeft. Synagogen zijn ontstaan tijdens de ballingschap, toen het godsvolk in ballingschap was en niet meer naar de tempel kon, zijn uiteindelijk synagoges ontstaan. Vandaar komt het gebruik. Natuurlijk, met de terugkeer is dat gebruik ook overgenomen. Elk dorp, van het moment dat er 10 mannen, 10 families, kon er een synagoge opgericht worden in een dorp of in een stad, zeg maar. Nu, een synagoge kan je niet vergelijken, toch niet met onze kerken die wij kennen in de dag van vandaag, beter gezegd. Je kan het dan niet mee vergelijken. Synagoge was voor hen heel belangrijk, omdat, tuurlijk, ze hadden een identiteit als Gods volk, te midden van alle volkeren, en die identiteit echt bewaren en inscherpen bij de kinderen, dat gebeurde eigenlijk ja, binnen de lokale gemeenschap, in de synagoge, en dat werd gevormd natuurlijk rondom de Torah. Dat is heel duidelijk, denk ik. Ja. Dus mensen zochten echt wel getrouw te leven naar Gods verordeningen, en een zeer belangrijk element erin was samen de Torah. Torah wil eigenlijk niks anders zijn dan Gods onderwijs, lezen en overdenken. Dat was zeer centraal. En je ziet ook het serieuze druk naar de synagoge gaat en leert. Er wordt ook gezegd dat hij leert met gezag, niet als de schrift geleerd. Dus ook op de Sabbat, inderdaad, er werd gezongen en er werd gebeden, maar het onderwijs en de prediking stond zeer centraal in een beleving. Laat dat duidelijk zijn. Nu, de synagoge in de dagen van de Heer was natuurlijk de stek van de Farizeeën. Er is een groot onderscheid tussen Galilea, wat dat betreft, en Judea-Jeruzalem. In Judea-Jeruzalem waren het de schriftgeleerden en de hiërarchie rondom de tempel die, zeg maar, de plak zwaaiden. Maar in de lokale synagogen waren de fariseeën degenen die het meest invloed uitoefenden op het familieleven, zeg maar, en op het gemeenschapleven door hun onderwijs vanuit de Torah. Fariseërs, dat heb ik u al vaak proberen uit te leggen, zijn mensen die leven als priesters in hun dagelijks leven. Voor hen, het hele tempelsysteem, ze zijn er niet mee akkoord. Het zijn ook de Sadduceeën die het daarvoor te zeggen hebben, hoofdzakelijk. Ze nemen daar in zeker opzicht afstand van, hebben daar ook geen enkele invloed, maar zeggen ze, kijk, we zijn geroepen als Gods volk om priesters te zijn en we kunnen priesters zijn in ons huis. Mijn huis zal een tempel van God zijn. En hier zullen wij heilig leven. Heilig leven voor hen is wel ceremonieel rein zijn. En dat betekent dat ze al die reinigingsgebruiken die God heeft ingesteld voor de priesters in verbinding met de tempeldienst, dat zij dat in huis gaan halen. Als ze peizen als ze langs die weg gaan, heiliger of de paus zijn natuurlijk. Hè. Het lijkt allemaal mooi, maar het is wel verderfelijk. Hè. Dat is iets toevoegen aan wat God niet gevraagd heeft. En dat is wat ze ook opleggen aan de mensen. Hè. Zo willen zij in de synagoge de families en het gemeenschapsleven gaan beïnvloeden. Nee, dat is hun bedoeling. Nu, daarmee wil ik ook niet fariseers verketteren, want er zijn er goede bij ook in mensen. Maar degenen die in conflict komen met de Griezen, natuurlijk, die zijn het meest in onze schijnwerper staan. En dat zijn natuurlijk wel de meer extreme gevallen. Hè? Dat zijn de fanatieke mannen die gedreven zijn met een t-shirt. Ik ben fariseer en ben daar fier op. Hè? En dat zijn de mannen die ook altijd klaar zijn om een woordenstrijd aan te gaan. Hè? Ze zien het altijd zitten om een batterke te slaan. Woordenstrijd. Pingpong met argumenten. Dat vinden ze fijn. Dat is een hobby. Ik ken ook zulke christenen die dat graag doen. Nogmaals, ze zijn niet allemaal zo, hé, fariseers. Maar degene dat de gerezen mee in conflict komen, zijn wel deze. Hé. Van die extremisten. Ik ben fariseer met een grote F. Dan wil ik ook iets zeggen over Sabbat. Sabbat is zeer belangrijk in het levensritme van ons volk. Waarom? Wel, zij verlangen eigenlijk de Heer te gaan imiteren bij de schepping. 6 dagen creëert de Heer, de 7e dag rusttijd. En zo ontstaat voor hen een patroon van werken, rusten, werken, rusten, werken, rusten. Zij leven in Gods verhaal, hé mensen. Dat is enorm belangrijk voor hen. Want die Sabbat, dat rusten op de 7e dag, na 6 dagen, dat doen zij in de verwachting van de eeuwige rust. De toekomstige dag, daar leven zij naartoe. En dat ritme herinnert hun daaraan. Dus je ziet hier eigenlijk twee zijden. Enerzijds wijst de Sabbat terug naar de schepping en naar de Exodus. Want de Heere had ze toch verlost om de rust in te gaan. Ja. En anderzijds wijst het ook vooruit naar de voleinding. Naar de eeuwige rust. Want de rust in het land is niet de eeuwige rust. He. Dat lees je trouwens ook in Hebreeën. He. Dat er een andere rust is. Niet de rust waar Jozua het volk in leidde.
Dat is dus dan niks
negatiefs aan die. Absoluut niet. Dat is hun levensritme, hun levenspatroon in het licht van het verbond van de Sinaï.
dat duidelijk zijn. Daarin zie je ook hoe dat ze ook echt heel bewust gaan leven. Hè? Maar het opmerkelijke in dit gedeelte, en dat is eigenlijk schokkend om te zien, dat in de synagoge, dat er dan een onreine geest kan aarden, de plaats waar dat fariseeën zich uit de naad werken, nota bene, om mensen rein en heilig te leren leven. Zie je het contrast dat hier ontstaat? Zeg maar, Christophe.
Omdat er uit Leverus erover, om te zeggen, er is een onreine geest die hem kenbaar maakt, maar dan zeggen wel, die spreekt een meervoud van zijn eigen. Wat heb jij met ons te maken? Zijt jij gekomen om ons te verdedigen?
Mm-hmm.
Ik weet wie je bent. Dus, mijn vraag is dan, hoe moet je dat zien? Waarom spreekt die onreine geest een meervoud? Omdat ze blijkbaar maar meer vertegenwoordigd zijn of diegene die hem kenbaar maakt.
Natuurlijk, dat hoort dan voor, hoorden ze die specifiek daar op dat moment in die ruimte aanwezig te zijn. Dat die onreine geest ziet zich niet als een individuele onreine geest.
Een verbondenheid.
Ja, natuurlijk. Want het is die same moment alleen die eraan gebroken is. He. Om te vertrekken, als je begrijpt in de context van het verhaal, want de overste is gebonden. He. Maar het gaat ermee om dat je ziet dat in die synagoge, waar dat Gods Torah onderwezen wordt, waar dat fariseeën zich uitsloven om mensen een rein en heilig leven aan te leren, dan een onreine geest, dat heel op zijn gemak is. He. Want het staat hier niet demon, he. Dus het wordt hier werkelijk bewust gekozen voor onreine geest. Marcus kent het woord demon en gebruikt het op andere plaatsen, maar hier spreekt hij specifiek van een onreine geest. In het licht van dat Johannes Doper had aangekondigd, dat hij die na hem komt zal dopen met... Ja, dus onreine geest is tegenovergestelde van de heilige geest. He. Dus dat verband moet je heel duidelijk zien. En dan is het belangrijk om terug ons voor de geest te halen dat mensen, we zijn Gods beelddragers, gecreëerd als Gods beeld, als Gods gelijkenis. Beeld staat voor representatie. Gelijkenis staat voor het karakter. We zijn Gods beelddragers, maar zijn niet gecreëerd om een onreine geest te huisvesten. Nee. Dat is niet de bedoeling, hè, mensen. Het is net het omgekeerde van wat het zou moeten zijn. Nee. En hier geldt ook wat je kent vanuit de heidense godsdienst in een beeld en een tempel ter ere van een God. Dat is een beeld dat God gewijd is en heilig is. Nee. Dat beeld representeert die God. Als je vanuit dat oogpunt kijkt naar die man, welk beeld vertoont hij dan? Dus het is uit dat oogpunt dat je het moet leren bekijken. Dus wat zegt dat eigenlijk over dat hervormingsprogramma van die fariseeën? Om van uw huis een tempel te creëren en de reinigingswetten te houden. Wat zegt dat over dat hervormingsprogramma van de fariseeën onder Gods volk? Als er daar op die plaats, waar dat hervormingsprogramma gepromoot wordt, een onreine geest kan aarden. Mensen, dat we kunnen zeggen, is dat niet werkt, hè?
Maar hij zou het wel zeggen, hij vraagt een straalperoon.
Want de geest dat binnenkomt en je onderwijst, zet het spel op de wagen, hè? Dan pas komt hij aan het licht. Hè? Anders ligt hij vanavond in een hoek te slapen, zeker, weet ik echt veel. Dus je ziet, lieve mensen, in het hervormingsprogramma, leringen van mensen die hun eigen opvattingen boven de schrift gaan stellen. Mensen die de schrift gaan verdraaien en manipuleren. Hoe noemt de schrift dat? Afgoderij. En dat leidt tot dit. Achter de afgoden schuilen omringen. Vasthouden aan je eigen inzicht, je eigen interpretatie, je eigen invulling van Gods Torah.
Dat
is genoeg voor een onreine geest te cultiveren.
Wat die fariseeën toen als hun een effect noemen dat op de mensen en de mensen een oproep houden aan die leer van de fariseeën. En Gods woord staat er toch ook dat er, wie dat er een jota toevoegt van de wet.
Maar Christophe, dat klinkt toch heel mooi. Als je voor jezelf ziet van ja we zijn zo'n groep om een volk van koningen en priesters te zijn. En er is dan een man die zegt van kijk, we moeten hele leven, ja wij mogen tot ons terugkomen als we ons herbronnen, heroriënteren. Hele tempelsysteem is corrupt, maar weet je wat? Gaan we van ons huis een tempel maken waar dat God thuis is? En gaan we leven als priesters? Gaan we ons rein en heilig bewaren voor de Here? Dat klinkt toch super?
Ja, maar het is toen ook omdat ze een basis. Ja, zo is het zesde, om een witte niet bezig zijn met een bubbel. En enkel alleen maar lusten naar onze predikant of diegene die daar van voren staat. En zelf niet mee bezig zijn, kunnen we ook niks toetsen.
Dan,
Dus was dat binnen de toen toch ook
absoluut
manieren zo?
Ja, dat is een verantwoordelijkheid.
Maar... als schaam, de slaapbank.
Ja, maar ja, uit vandaag hetzelfde fenomeen niet.
Ja, ja.
Het zijn ook evangelische christenen die meenen heel erg of dan de paus door de spijswet te gaan houden. Maar wordt er gevraagd dat wij ons houden als spijswet? Moet je toch niets toe aan het woord gehad? Dus het is allemaal zo ver niet. Dus in het Oude Testament zie je dat Israël in slavernij is van de volken en de afgoden. Maar hier zie je dat het onreine geest is die Israël in slavernij houdt. En het is heel opmerkelijk, maar in de Septuaginta, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, van Israëlse schriften, wordt er gesproken over onreine geesten achter de macht. Dat wordt er letterlijk genoemd. Dus het is voor hen niet ver af. Het is wel heel belangrijk te zien, mensen, dat Jezus geen ghostbuster is. He. Het is niet dat de Heer Jezus de synagoge binnen gaat om de onreine geesten uit te roken. He. Die gaat er om te prediken en te onderwijzen. En het is wanneer dat hij predikt en onderwijst, dat die onreine geest hem openbaarde hier. Het is niet dat hij aan de voordeur gaat gaan staan. Het is hier, het zit hier in. Zo werkt het niet, hè. Ja, maar ja, lieve mensen, maar wel, zou ik je de dag van vandaag? De Heer Jezus gaat er om te prediken en te onderwijzen, hè. En dan openbaart zij die onreine. Misschien zeg je waarom juist deze machtige daad. Wel, vanuit wat we gezien hebben, belichaamt hier die gebeurtenis eigenlijk de strijd die de Jezus aangebonden heeft in Marcus Evangelie. Jezus wil eigenlijk de strijd aanbinden tegen hem die het beeld van Gods beelddragers verwoest en verdraait. En ze maakt tot beesten. En wat dat beeld hij krijgt in het boek Daniel, ook open in hoofdstuk 2, met de koningen, Nebukadnezar zien een grote mensbeeld. Hetzelfde beeld krijg je dan terug. En wat zie je dan? Vier dieren. Ja. Of als je een beelddrager van God en leef je waarlijk als mens, geleid door Gods geest. Ofwel leef je als mens onder invloed van onreine geest en dan vertoon je het beeld van de tegenstander. Hè? En word je een beest. Word je ja, ontmenselijkt, om het zo te zeggen. Dat is het beeld dat getoond wordt. En dat is die strijd dat Jezus aanbindt. Eindelijk zegt hij van, kijk, het koninkrijk is aangebroken, uw tijd is voorbij, ga uit van het koninkrijk. Nu is het afgelopen. Niet langer ga jij deze tempel van God verontreinigen. Daarvoor is Jezus gekomen. Om mensen opnieuw te maken tot de beelddragers van God. Die waardigheid die God in de beginsel aan de mens heeft gegeven. Dat is het doel van zijn komst, van zijn reiniging. Moet de geest van God komen, ga eerst die onreine geest buiten doen. Ja. En de volgende keer gaan we er nog veel meer over zeggen. Maar ik hoop dat het een beetje een eye-opener is.